Welkom bij de 25e aflevering van Democratie in Uitvoering, de podcast over de kwaliteit van onze democratie. Mijn naam is Marije van den Bergen en ik ben nog altijd de host en daar ga ik voorlopig ook lekker mee door, op naar de 50e. In de allereerste aflevering, maart 2018 was dat, sprak ik met Job Cohen. Die was toen de Thorbecke-hoogleraar, de hoogleraar die aan de Universiteit Leiden decentrale overheden onderzoekt als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem. Voor deze 25e aflevering doe ik dat gewoon nog een keer. Maar inmiddels zit er iemand anders op die leerstoel. Geert Bogaert. Geerte en ik zaten begin deze eeuw samen in de gemeenteraad van Leiden. Hij voor het CDA, ik voor de Partij van de Arbeid. Dat heeft hij me nooit echt kwalijk genomen en de afgelopen jaren heb ik dan ook geregeld gastlessen gegeven aan zijn studenten. En we gaven samen ook jarenlang het vak Leren door Doen, waarin studenten van allerlei studierichtingen aan de slag gingen met een maatschappelijk thema in Leiden. Ik leerde ze allerlei maatschappelijke dingen voor elkaar krijgen. Geerte leerde ze kritisch te kijken naar de democratische kwaliteit van wat ze aan het doen waren. En daar leerde ik natuurlijk stiekem ook heel veel van. Door Geerte heb ik leren knutselen met staatsrecht, want meer zal ik het niet noemen. Maar ook niet minder. Het is heerlijk om met hem te praten over de pragmatiek die er ook in zit in dat staatsrecht. Waar is het voor? Hoe werkt het? Werkt het een beetje? En voor wie dan eigenlijk? Ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe hij aankijkt tegen die polariteit van de menselijke maat en maatwerk aan de ene kant en standaarden en normen aan de andere kant. Daar wordt ontzettend mee geworsteld op allerlei werkvloeren. Misschien kunnen we wel bij de ontwerper van onze grondwet, Thorbecke, terecht om daar een beetje licht op te schijnen. Want een grondwet, dat zijn immers hele precieze regels die toch ruimte moeten bieden voor de grilligheid en veelkleurigheid van een gemeenschap. Na afloop van weer eens zo'n gastles gingen we in gesprek. Over staatsrecht, zijn definitie van beleid en over normen. En we starten het gesprek waar het college ophield en dat ging over het belang van precieze spelregels. Hoe word je nou zo'n goede spelregelmaker, Geerte? Wat moet je dan kunnen?
Goed de mens begrijpen en de werkelijkheid bekijken. Kijk, het interessante van spelregels. Kijk, spelregels zijn een bepaald soort regels. En heel veel soorten elementen die worden vaak op één hoop gegooid. Alle soorten regels en zo. Dat is ook helemaal prima. Maar als je daar binnen kijkt, welke regels moeten nou precies zijn en welke kunnen wel wat vager zijn, dan zijn spelregels regels die eigenlijk alleen maar werken als ze voldoende duidelijkheid creëren om het spel te maken. Kijk maar naar naar een spelletje voetbal. Dat wordt mogelijk gemaakt door een hele set heel specifieke spelregels. En als die spelregels zouden zijn, nou de scheidsrechter doet maar wat. En als het naar zijn inzicht maatwerk buitenspel is, dan of is het naar de inzicht van de maatwerk, grensrechter enzovoort. Dat is niet hoe het werkt. Want dan gaat het spelletje kapot. Dan wordt het ook niet meer gespeeld. Want dan zeg je, ja, maar dit is niet eerlijk meer. Je kan best leven bij een regel als die helder is. En als die maar ook wordt toegepast op de buurman in de vergelijkbaar soort gevallen. Dus een spel, zeker een spel waar de belangen groot zijn, wordt mogelijk gemaakt door precieze regels en niet door vage. Omdat vage regels geen spel geven. Ja, een stukje grasveld en een bal en speel maar iets.
Maar wat ik er wel interessant aan vind is, het eerste wat je zegt is, je moet weten hoe mensen werken.
Ja.
Het beeld van een staatsrechtgeleerde is niet dat hij psycholoog of socioloog is. Maar dat zeg je eigenlijk wel een beetje stiekem. Of moet ik daar anders naar kijken?
Nee, daar moet je niet anders naar kijken. Ik denk dat hij dat, daar moet hij, die inzichten moet hij proberen op te halen, te begrijpen en mee te nemen. Omdat hij probeert, ja, je probeert een regel te maken en een institutie te ontwerpen die het spel, die goed is voor het spel. Dus de vraag is inderdaad, is het ontwerpen van een videoscheidsrechter, is dat goed voor het spel of niet? Wat zal er gaan gebeuren als zo'n instrument wordt toegevoegd? Leidt dat tot meer gezeik en tot meer vertraging, spelbederf, omdat er voortdurend stilgelegd wordt of niet? Of is het juist dat het spel beter wordt gespeeld, omdat men toch wel weet dat je niet meer wegkomt met de kans dat de scheidsrechter het niet gezien heeft? Hoe zal dat gaan? En uiteindelijk moet je daarover van tevoren nadenken, als je voor de vraag staat of je regel inderdaad moet invoeren. En nadien naar moet blijven kijken of het doet wat je wilde. En dat is dus gewoon bedenken. Wat zou ik doen als ik in dat spel zou staan? Wat is logisch dat mijn buurman gaat doen als hij in dat spel staat? En wat maakt het nog leuk om naar te kijken? Enzovoort. Dus gewoon hou het bij jezelf. Stel je voor dat jij er staat. En hou je ogen open. Want we doen het niet voor onszelf, in de zin dat we op papier een mooie grondwet maken, maar we doen het om het spel van de samenleving volgens de regels van de democratische rechtsstaat te laten verlopen. En je kunt wel van alles optuigen dan, omdat je zegt, nou nee, maar bijvoorbeeld, we hebben de ideale democratie en dus iedereen moet voortdurend overal een besluit overnemen.
Ja, zo, dat is dan een soort van beeld van, als iedereen maar de hele tijd overal zelf mag kiezen, dan hebben we daarmee de ultieme democratie georganiseerd. En dan zeg jij, dat is een misverstand.
Dat is een misverstand. Dus als je gewoon voor je zegt, als je inderdaad denkt, nou, ik heb op papier gelezen dat we een democratie moeten organiseren. Wat is een democratie? Het volk is de baas. Hoe maken we het volk de baas? Nou, door het volk voortdurend overal over te laten beslissen. En dat is op papier een prima redenering. Stel je dan eens voor hoeveel tijd het kost om dat allemaal te doen. Ook zelfs als je alleen maar de grote besluiten aan het volk zou voorleggen. Stel je nou eens voor, ga eens op een verjaardag zitten en stel dan eens aan je eigen familie voor dat ze iedere avond, dat is wel eens een voorstel gedaan, iedere avond een kwartiertje even op de iPad moeten inloggen en op 5 vragen antwoord moeten geven. Dat dan de overheid eigenlijk peilt, gaan we A doen, B doen, C doen enzovoort. Dat zou dan een model zijn waar je zegt, nou, daar zouden we heel veel meer invloed mee kunnen organiseren. Wat gaat die familie van jou zeggen? Wat denk je dat ze doen? Denk je, ja, sympathiek.
Ja, ik heb er wat beters te doen.
Dan denk ik, oké.
Vraag het me gewoon alleen maar als het echt belangrijk is, zeggen ze dan. Of als het mij echt betreft.
Ja. En dat zijn dingen die waarschijnlijk zijn dat de mensen gaan doen. En daar moet je mee rekening houden. Als je alleen maar zegt, dat is dan een probleem voor de mensen die dat zeggen. Want ze hadden het maar in moeten vullen. Dat kan, maar dat betekent dat effectief het besluit wordt genomen door degene die dat doen. En dat zijn er maar een paar.
En dat is weer niet zo democratisch.
Dus dan moet je, als je uitgaat van de hoeveelheid tijd die men bereid is aan de publieke zaak te geven. Als je daarvan zegt, dat is de norm voor burgerschap. Je moet één keer in de zoveel tijd jezelf verdiepen in de verkiezingen voor je gemeenteraad, voor je provincie, voor de Tweede Kamer en voor de Europese Unie en voor de waterschappen. Dat is wat we van jou vragen. En dan is het goed. Ja, dan organiseer je een democratie op een manier die de grootste kans maakt dat het ook echt wordt gespeeld, dat spel. Als je het zo organiseert dat het alleen maar wordt gespeeld door een selecte voorhoede, dat kan, maar dan heb je een heel selectief spel georganiseerd.
Ja.
En dat is dus een kwestie van gewoon om je heen kijken, gewoon op een verjaardag zeggen, wie is er bereid om iedere zaterdag naar een burgertop te gaan? Niemand. Wie is er bereid om één keer in de maand naar een burgertop te gaan?
Ook niemand.
Wie is er bereid om één keer in het jaar naar een burgertop te gaan?
Nou, dat zijn er al wat meer, denk ik.
Ja, dus dat, ja. En dan, dat zou
hangt van het onderwerp hangt af, zegt iedereen dan ook de hele tijd.
Ja, dan zeg je, welk onderwerp zou je dan willen komen?
Ja.
Want iedereen weet dat je een burgertop effectief organiseert als je rondom urgentie organiseert. Dus als er urgentie is, dan willen mensen wel.
Ja.
Als je burgertop organiseert rondom...
Ja, ik denk bijvoorbeeld, wij wonen samen in Leiden, Leidse regio. Jij woont in Koudekerk, werkt in Leiden. Ik denk zelf bijvoorbeeld, als wij een burgertop zouden organiseren over langzaam verkeer, fietsers, wandelaars. Nou, ik denk dat daar wel voldoende animo voor zou zijn. Zoiets. Hè? Hoe doen we dat nou goed?
Ja.
Een burgertop over regionale samenwerking in de algemene zin.
Verbonden partij.
Zoiets, ja.
Ja.
Iets minder.
Ja. Nee, precies. En dat is geen rocket science. Dat is gewoon op een verjaardag om je heen kijken. En jezelf de vraag stellen, gaat dit werken? En zo nee, ligt dat aan degene die het spel niet spelen? Of ligt het aan de regels van het spel?
Ja, en dus die... Die kijk op de werkelijkheid en daar dan precieze regels voor maken. En als we nou een beetje afzakken, hè, want het staat zich, dat is jouw expertise. Maar er wordt vooral in gemeenten onvoorstelbaar veel beleid gemaakt. Wat is jouw definitie eigenlijk van beleid?
Oei, daar moet ik enorm oppassen, want daar heb jij dan weer...
Ik heb hem nog steeds niet, Geert. Ik ben nog steeds aan het sprokkelen. Ik heb inmiddels 50 definities, dus...
Ja, ik schiet terug lekker in de juridische definitie. Dat is een gedragslijn ten aanzien van het gebruik van bevoegdheden.
Die vind ik heel lekker eigenlijk.
Nou,
want die gaat dus niet over hoe we het moeten. Ja, wel hoe we het moeten doen, maar het gebruik van bevoegdheden, die had ik nog niet gehoord.
Nee, maar beleid is uiteindelijk niks. Beleid is de aankondiging van de overheid om op een bepaalde manier te gaan handelen. Dus de beleidsregel van de burgemeester is als jij. Zoveel drugs in jouw pand heb liggen, dan ga ik hem sluiten. Hij heeft de bevoegdheid om hem te sluiten en hij zegt, ik heb de beleidsregel, ik maak er in deze gevallen gebruik van. Dan kun je meer of minder regels inzetten, maar dat is essentieel. De gemeente is bevoegd om jouw WMO maatwerkvoorziening toe te kennen, maar dat doet de gemeente als, en dan komt er met beleidsregels, wanneer die van die bevoegdheid gebruik gaat maken.
Ja, dus een soort checklistje eigenlijk.
Ja, het maakt eigenlijk de overheid voorspelbaar en minder willekeurig enzovoort. Maar dus ook minder maatwerk en minder menselijke maat enzovoort. Je veralgemeniseert de overheid omdat je zegt van nou, we moeten een richtlijn hebben. Omdat er een, dat is ook eigenlijk dat, nog een tweede antwoord op je eerdere vraag. Je hebt een zekere mate van algemeenheid nodig, ook om rechtvaardig te blijven. Dat is een beetje abstract geformuleerd, maar mensen, de grap is altijd, maatwerk is de ruimte voor mensen om zelf beter behandeld te worden. En als je slechter wordt behandeld, wat ook maatwerk zou kunnen zijn, dan is het discriminatie. Dan ben je namelijk, dan had jij daar ook recht op. Hè? Mensen die voor maatwerk zijn, daarvan vraag ik altijd, stel je nou eens voor dat de buurman van jou, die maakt een zootje van zijn leven. Die heeft dus een belastingsschuld, omdat hij er gewoon een zootje van gemaakt heeft. Wat nou als de overheid zegt, die scheld ik kwijt. Je hebt een zootje van gemaakt, dat gaat hem niet meer worden natuurlijk. Die 5000 euro hoef je niet te betalen. Zeg jij dan, fantastisch, overheid verleent maatwerk. Ik ben trots op de overheid dat ze mijn buurman 50.000 euro hebben kwijtgescholden. Of zeg je, ja, verdorie.
Dat wil ik ook.
Ik kom hier mijn nest uit om te werken. Ik betaal die belasting wel. Kennelijk krijg je gewoon een bonus als je je belasting niet betaalt. Zeg het maar.
Dus wat jij zegt is, een verlangen naar maatwerk of de wens voor maatwerk is in feite een verlangen naar hogere kwaliteit.
Ja, en het verlangen naar maatwerk is deels ook niet realistisch of niet eerlijk. Omdat je, als je het omgekeerde van maatwerk zou bedenken, namelijk slechter behandeld worden, dan zou je het niet accepteren. Dus dat is ook een overschatting eigenlijk van de mogelijkheden om rekening te houden met jouw bijzondere geval. Bijvoorbeeld, ik denk belastingtarieven. De belastingtarieven zijn volgens mij normen. Die zijn eigenlijk alleen maar te vreten omdat ze algemeen zijn. Als de overheid zou zeggen, nou, ik vind dat jij 50% moet betalen en jij 53% en jij 52%, ja.
Hoezo? Op basis waarvan?
Ja, hoe dan? En dan zeg je, nou, oké, we betalen met z'n allen. Als je zoveel verdient, betaal je 50%. Iedereen moet dat doen. Dat is omdat iedereen het doet, pakt het rechtvaardig uit. En daar kun je dus niet zomaar, of althans zeker niet, als algemeen ideaal voor in de plaats stellen. De overheid bepaalt per geval hoeveel belasting je moet betalen.
Nee.
Dat wordt niet meer rechtvaardig.
En dat begrijpt iedereen. En tegelijkertijd is er wel, hè, als we dan afdalen naar bijvoorbeeld de zorg voor mensen met een meervoudige handicap. Of kinderen die uitvallen uit school. Dan voelt het alweer veel minder als het belastingtarief. Waar de patatsnijder wel rechtvaardig is. Maar ja, als het aan het eind neerkomt op, ja, iedereen is even slecht behandeld, dan voelt het nog steeds niet oké.
Nee, daarom is het ook een afweging. Dus je hebt inderdaad de presterende overheid. De overheid die iets goeds doet voor jou. Daar zit dan een zekere, daar zit veel meer ruimte voor maatwerk in. Omdat je dus eigenlijk ook niet in algemene zin kunt zeggen wat iemand nodig heeft. Het is meer een soort hulpverleningen. De dokter die probeert ook te kijken wat jij nodig hebt en daarop aan te passen. Daar liggen wel professionele regels onder. In de zin dat hij ook niet zomaar wat doet. Maar er zit altijd die professionele afwijkingsruimte in. En daar zit er eigenlijk meer de, in het sociaal domein heb je dat ook, een enorme ideaalbeeld van professionalisme. Van een jeugdzorgmedewerker die weet wat het kind nodig heeft en dat dan ook doet.
Ja, want dat vond ik heel mooi. Je hebt een stuk geschreven, ik zal dat in de show notes ook zetten, samen met Douwe Elsinga. Waar ik heel blij van werd, omdat eindelijk eens een keer hardop werd gezegd, de gemeenteraad gaat ook over de uitvoering. Kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Maar daarin heb je ook, ik vond het wel lef hebben, en misschien heb je daar wel veel reactie op gekregen, ook gezegd, ja, ruimte voor de professional, dat beleidt iedereen met de mond dat dat belangrijk is, maar dat betekent ook dat de verantwoordelijkheid van die professional om professional te zijn, die moet ook op orde zijn. Kan je daar iets meer over vertellen, waar dat vandaan komt om dat zo te stellen?
Ja, dat gaat mij zeer aan het hart. Het idee was een beetje, in de beleidstheorie zoals dat dan officieel heet, van de decentralisatie in het sociaal domein, was ook ruimte voor de professional. Een van de mantra's die je veel hoorde in 2015 en sindsdien nog steeds, is ruimte voor de professional. Niet achter het bureau bepalen wat goed is voor u, maar de professional die moet het dan doen. Daar zit het idee achter dat het eigenlijk, wat je bijvoorbeeld in de hardere gezondheidszorg hebt, namelijk dat de chirurg, als de chirurg zegt, jouw heup moet vervangen worden, dat nodig is. En als de chirurg zegt dat het nodig is, dan moet het gebeuren. Moet het gewoon
dan gaat betaald, de verzekeraar gewoon betalen.
Enzovoort. Daar zit achter dat die chirurg, of ik weet niet wie dat precies doet in de medische wetenschap, dat de chirurg daar een eigen norm voor heeft, wanneer dat nodig is, ja of nee. En dat hij dat objectief kan vaststellen. Enigszins evidence-based. Toen
ja,
dat
of peer-reviewed of wat dan ook.
En zo,
ja.
Dat ze zeggen, nou, dit is in dit geval is het zinvol. Want de pijn is zo hoog en de kansen zijn zo hoog. En de kansen dat het misgaat, de risico's zijn zo laag. En zo, ik kan hier... Hier is de hoeveelheid winst die je krijgt.
Plus dat de patiënt in kwestie ook nog kan zeggen, nou, doe het toch maar niet.
Doe het toch maar niet. Als je niet wil, dan kruk je lekker door. Als je zegt, ik vertrouw dat niet met die verdoving enzovoort.
Of je wil een second opinion, heb je ook recht op.
Mag allemaal.
Ja, dat is allemaal geregeld.
Dat was het ideaal. En het ideaal zou dan zijn dat waar je dan die chirurg hebt, die bepaalt of jij die hulp nodig of die heup nodig hebt, dat je dan een jeugdzorgmedewerker ervoor terugkrijgt. Die zegt, nou, ik, zoals die chirurg dat kan beoordelen, zo weet ik welke jeugdzorg voor uw kind goed is. En als ik dat zeg, dan betaalt de gemeenschap dat. Dat is natuurlijk fantastisch. Dan hoef je alleen maar het bonnetje te betalen en er gebeurt wat nodig is.
En ook niet te veel.
Want je doet alleen wat nodig is. Dus in theorie snijdt het aan twee kanten. Je doet wat nodig is en je doet alleen wat nodig is. Dus het is ideaal, dan krijg je het niet.
Ja.
Alleen dat professionalisme is niet zo sterk ontwikkeld als in de medische wetenschap het geval is. Voor een deel denk ik omdat het verlenen van jeugdzorg ook veel lastiger,
ingewikkelder is.
Ja. Als in dat je kunt moeilijk met een testgroep en onder de ideale omstandigheden evidence-based zeggen, nou, één groep autisten heb ik A meegedaan, een andere groep heb ik B meegedaan, in exact dezelfde omstandigheden en dit is het effect daarvan. De interventies die je dan doet, die zijn veel minder uitgedacht en veel minder bewezen, zoals het in de medische zorg zo is. Het is een of andere databank van interventies. En daarin zie je dat het leeuwendeel is vermoedelijk effectief. Maar dat is het niveau wat we hebben. Op basis daarvan doen we dingen. Dat is niet,
en het is geen disqualificatie van die mensen. Dat is gewoon de staat van de jeugdzorgwetenschap.
Het is gestolde ervaring. Het is eigenlijk wat jij als professional je bent daarmee bezig. En je denkt, nou, dit heeft effect. En dit zie ik werken. Dit past bij mij. Dus je eigenlijk doet is een soort uitgefilterde wijsheid toepassen.
Ja.
Dat is misschien wel wat het is. Maar dan kun je dus niet zo organiseren, niet op dezelfde manier organiseren als met die heupen. Want als je zegt, nou, gewoon, het veld is open. Iedereen mag, als die iets bedenkt wat mogelijk zou kunnen werken, gaat hij dat loslaten op kinderen. Dat gaan we vergoeden. Ja, dat leidt tot een regeling die niet onzinnige dingen, dat zal ook gebeurd zijn, maar niet per se alleen maar die wel ongeleid is. Waar geen natuurlijke rem op zit. Omdat het niet zo helder is dat je zegt, nou, we kunnen maar zoveel heupen vervangen in Nederland. Daarvan zijn er zoveel echt aan vervanging nodig. En dat kost zoveel geld. En de rechter of de arts bepaalt wie dat zijn. En diezelfde logica kun je niet op de jeugdzorg toepassen. Omdat dat veel meer fluïde is.
Ja, en ik denk dat het bij die heupen ook allemaal niet zo digitaal werkt. Hè? Dat zul je aan artsen... Dat zullen artsen ook beamen. Tegelijkertijd zeg je wel, die hele die professionele wereld, die moet zichzelf nog verder ontwikkelen daarin.
Er is heel veel ruimte gekomen, maar weinig professionaliteit. Dat is bezig, maar dat is nou dus nog een wereld te winnen. Want het zit hem in de... Ja, wat is dan de professional waar we het aan overladen? We hebben over een sociaal wijkteam. Die zitten dan in dat sociaal wijkteam. Dat zijn dan de T-shaped professionals, geloof ik dat ze heten. Dat is niet zelden.
Soms zijn het generalisten, soms zijn het specialisten. Soms zijn het specialisten die generalist moeten zijn. Ja. Omdat er een beleidsambitie was dat iedereen alles moest kunnen.
Ja.
Soms zijn ze voor het doorgeleiden. Soms zijn ze voor het zelf hulp verlenen.
Ja,
best wel ingewikkeld.
Er is niet zoiets als een echte WMO-kunde. Die is er wel. Die is aan het ontwikkelen. Maar dat is allemaal nog niet heel uitgehard. Zo uitgehard dat we onze hele organisatie erop kunnen inrichten. Want ja... Je komt dan voor de vraag als T-shaped professional die ooit verpleegkunde heeft gestudeerd, maar daar nooit meer wat mee doet, maar die is in dat sociaal wijkteam gegaan. Die komt dan voor de vraag staan, moet deze mevrouw een traplift krijgen, ja of nee? Je kunt een arts laten uitzoeken hoe ver ze kan lopen. En dat is een klassieke medische vraag die een arts kunt voorstellen. Maar moet je die traplift nou geven, ja of nee?
Ja.
Je zegt, ja, als jij het graag wil en hij is niet duur, dan doen we het. Of zeg je, nou nee, het is niet echt nodig. Wat is dan echt niet echt nodig? Omdat je dan lekker beneden kunt blijven, omdat je eigenlijk geen goede...
Of je kan het zelf betalen. Had je het kunnen zien aankomen, het speelt dan ook nog mee.
Precies, er zit al die rechtvaardigheid bij. Dus dat zijn eigenlijk gewoon beleidsbeslissingen. Hebben wij dit geld ervoor over? En die moet niet per se door die professional worden gemaakt. Want de professional is daar niet voor opgeleid. Die zegt gewoon, als er geld voor is... dan doe het maar.
Doe het maar, want het, misschien, ja, baat het niet, dan schaadt het niet.
Baat het niet, dan schaadt het niet. Hang dat huis maar vol met traplift als je er zelf zo bent. Tenzij je dan word je te dik vallen en allemaal. Maar dan, daar wordt ook te veel van de professional verwacht. In de zin dat hij dan dingen die gewoon een schaarste verdeling zijn. In de zin, we hebben gewoon niet voldoende geld om die traplift daar aan jou te geven, omdat we weten dat je eigenlijk binnen no time meer dingen gaat markeren. Dus eigenlijk gewoon moet verhuizen naar een seniorenwoning waar alles gelijk vloer is. En dat is efficiënter. En dat is eigenlijk wat we willen. Dat is een beleidskeuze.
Ja, of je zegt, dat maakt niet uit, hoe langer, hoe beter. Dat is onze beleidskeuze. Nou, hè? Dus niet, dus, en dat is politiek.
Ja, en we zijn denk ik wel ook een beetje in het sociaal domein twee dingen. Moeten we het been bijtrekken. Die professionaliteit moet ontwikkelen. En we moeten die dingen die eigenlijk helemaal niet zo aan de professionaliteit hangen, moeten we gewoon weer regelen als het gewoon bevoegdheden zijn.
Ik vind het zo mooi. Ik ben een enorme fan van Eva Nijkens en Marten Bootsma. Dat zijn een schoolleider en een docent in Amsterdam. Die schrijven boeken over goed onderwijs en kwaliteitsaanpak in het onderwijs. En hun eerste boek heet Wat als we weer eens gewoon gingen lesgeven. En hun tweede boek, wat nu net uit is, op derde boek, is het, dus heet De School als werkplaats, over hoe je kwaliteit ook echt kwaliteitscultuur maakt. En het mooie vind ik, wat jij nu beschrijft, is dat zij ook op die scholen dit heel erg zien. Hè? Want, nou, je weet nou eenmaal dat bepaalde dingen wel werken en bepaalde dingen niet. En zij zeggen altijd, de professionele ruimte komt na de standaard.
Ja.
En dat vind ik. Maar het grappige is dat veel mensen die denken dat de docenten bij hun op school, die leerkrachten, totaal geen ruimte hebben. Die worden, nou ja, die worden de hele tijd door een standaard en een mal en een norm, en er is geen maatwerk mogelijk. Verre van, schijnt, hè, want ik geef daar zelf geen les, dus ik heb dat dan uit de tweede hand. De suggestie die nou zou kunnen, die we nou zouden kunnen wekken, is dat we die professionals in het sociaal domein, omdat hun wetenschap nog niet op orde is, dat we die gewoon met een paar checklistjes de straat op sturen en zeggen, nou, en als het ingewikkeld wordt, dan moet je het aan de politiek laten. Dat is, neem ik aan, niet wat jij bedoelt.
Nee, het is goed dat je dat zo vraagt. Nee, ik zou denken dat we de ruimte voor de professional zo groot moeten laten zijn als die professional daadwerkelijk professionaliteit heeft. En dat is terecht, zeg je dat. Ruimte voor professionaliteit is niet zozeer de afwezigheid van normen, maar is de aanwezigheid van professionele normen. Dus zo'n echte professional die voor de vraag staat, moet ik hier nou wel of niet die en die interventie doen, die zal zichzelf bij zijn eigen vak en bij zijn vakgenoten, daar zal hij zich te raden gaan, om de vraag beantwoord te krijgen, is het nou verstandig in dit geval, ja of nee? Dus hij gaat wel degelijk normen hanteren, maar die ontwikkelen ze zelf als beroepsgroep. En het mooie van de ontwikkeling van normen in die beroepsgroep is dat daar de samengebalde kennis van die specialisten in zit. En dat kan worden afgeweken door die specialisten zelf. Dat is het idee van een professionele norm. Die is ontwikkeld door de beroepsgroep. En alleen als je zelf ook van hetzelfde professionalisme bent, dan zie je in dat de norm 99% van de gevallen goed is, maar die 1% niet. En alleen de specialist ziet wanneer dat het 1% is.
Ja.
Dus er zijn wel normen, maar dat zijn de normen van henzelf. Dus en wat we nu eigenlijk gedaan hebben, is heeft één kant van de medaille. We hebben die juridische normen, die gewoon algemeen zijn in de zin van bureaucratie, hebben we eraf gehaald en zeggen, nou, hier is de professional. En die professional die moet dan eigenlijk zijn eigen normen, zijn professionele normen, daarvoor in de plaats zetten, met daarin dan de kennis van wat werkt, ja of nee, en de altijd inherente bevoegdheid om ervan af te wijken, en, dat is ook een hele belangrijke, de sanctie dan intern.
Dus en wat jij nu beschrijft, dat klinkt bij mij als een omschrijving van jouw definitie van beleid. Hoor ik het dan goed of is het iets anders?
Nou, beleid in juridische zin gaat over de uitoefening van bevoegdheden door de overheid. En beleid als in dat je niet een harde regel hebt, maar een zachte regel. Ja, dan is het beleid van een arts om iets te doen, is inderdaad een niet altijd mechanisch toepasbare norm. Dat zou je ook kunnen zeggen.
Maar dan gaat het dus over, eigenlijk aan welke kwalificaties moet de beoefenaar van dat vak voldoen om die eigen afweging te kunnen maken.
Ja, ik zou zeggen dat naarmate een professional kan aantonen dat hij de normen die hij toepast door de beroepsgroep zijn vastgesteld, dat die echt wetenschappelijk worden onderbouwd, dat hij lid is van die beroepsgroep, dat hij zich aan bijscholing onderwerpt, dat hij zich aan tuchtrecht onderwerpt, dat er intervisiemogelijkheden zijn, dat dan de gemeenschap zegt, althans de juridische gemeenschap zegt, nou, oké, je hebt het zelf zo op orde, ik ga niet als rechter bepalen of in dit geval die heup wel vervangen moet worden, ja of nee.
Nee.
Ik accepteer dat jij als individuele chirurg zegt, ik weet niet waarom, maar het is niet goed om die mevrouw te opereren. Of die meneer te opereren.
Ja.
En alleen een andere arts kan dat checken. Maar als twee artsen zeggen, dat moeten we gewoon niet doen. dan zou het recht kunnen zeggen, ja, hier is de professionaliteit zo stevig ontwikkeld, dat we daar zeg maar de klassieke normen van de bureaucratie niet meer op hoeven toe te passen. Maar het is een communicerende vaat. En we hebben vooralsnog vooral die bureaucratie eraf gehaald. Alsof niet zozeer de bureaucratie eraf gehaald in de zin van verantwoording van geld en zo. Want er is nog heel veel bureaucratie en inkoop. Maar we hebben de normen van wat moet gebeuren hebben we teruggesnoeid. We hebben
dus eigenlijk de inhoudelijke
normen teruggesnoeid.
Ja.
Maar daarvoor is nog te weinig in de plaats gekomen een professionele autonomie. Waardoor dus effectief gewoon... er gebeurt impliciet vooral een soort ambtelijke verdeling van schaarste. Hè? Je weet ongeveer, ik kan er 20 geven en ik 20 trapliften geven, dan is het budget
ja,
op.
Ja, of meer 20 budget. FTE wijkwerk of wat dan ook.
Ja, en dat verdeel je dan een beetje. Zegt, nou ja,
dan gaan we ervan uit, als we dat dan doen, dan...
En er was pas onderzoek van Evelien Tonkers. Dat je in de beroepsgroep heb je... ambtenaren en zorgverleners. Hè. Je hebt ambtenaren die aan de zorg gaan doen. Je hebt zorgverleners die aan de overheid gaan doen. Dat zijn eigenlijk de twee grote groepen mensen die indicaties stellen. En de een buigt zeg maar, de vraag naar de regel toe en de ander regel naar de vraag. Je ziet ze hebben een verschillend vertrekpunt, maar ze komen ongeveer op hetzelfde uit. En dat is een soort lichte vorm van ambtelijk werk in de zin dat je schaarste verdeelt. Je vindt het gewoon in het ene geval niet erg genoeg wetende dat je maar 20 van die trapliften kunt geven.
Ja. En waar wordt dit nou in jouw optiek gemeentepolitiek?
Gemeentepolitiek zou het moeten worden vanaf het moment dat het dus een politieke vraag is. In de zin dat het een schaarsteverdeling betreft. Hè. De vraag hoeveel trapliften willen wij in totaal vergoeden? Zou ik een vraag voor de gemeentepolitiek vinden? Dat is dus het uitgangspunt. Zeg, nou, dit is het budget wat we ervoor hebben voor die voorzieningen in de WMO. Iets algemener gesteld natuurlijk. En dan is het aan de professional om dat zo te verdelen dat de ergste gevallen die trapliften krijgen. Hè? Dus meer triage eigenlijk dan dat je er echt een soort specifieke trapliftdeskundigheid inzet. En als wij dan zeggen, oké, we hebben 20 trapliften gegeven en nummer 21 is zo zielig. Dat we zeggen, daar moet geld bij, want nummer 21 moeten we ook hebben. Het budget is gewoon te laag, we moeten er meer bij doen. Of we zeggen, nee, nummer 21 is niet erg genoeg. Dat is gewoon wat in het leven kan gebeuren. Dat is niet meer een verantwoordelijkheid van de overheid. Dat zou eigenlijk de
dynamiek moeten zijn. Ja. En hoe zit het dan met zeg maar, de omstandigheden creëren waaronder die professionaliteit tot z'n recht kan komen? Want je zegt zelf, we hebben in die decentralisaties hebben we de inhoudelijke bureaucratie eruit gehaald. En gezegd, die professional is aan zet. Daar is hartstikke veel toezicht en weet ik veel wat voor bureaucratie voor in de plaats gekomen. Dus hoe die ruimte nou daadwerkelijk ervaren wordt, dat is natuurlijk vers 2. Maar de idealiter maak je met elkaar de omstandigheden waaronder die professionaliteit tot z'n recht kan komen.
Ja.
Is dat ook iets waar de politiek zich verantwoordelijk voor moet voelen? Of is dat gewoon aan de organisaties en dan moet je slim inkopen of zo? Hoe?
Zeker, dat is ook iets aan de politiek. Mij schiet het voorbeeld te binnen van die programma, ik weet niet wat, over de kloof of zo. Maar er zat een fantastische docent in. Die werkte volgens mij op een VMBO ergens of zo. En het ging maar over, de worden wel privéonderwijs of geen privéonderwijs en Luzak enzovoort. En toen een van de punten was dan, het salaris is te laag voor wat je eigenlijk vraagt. Zeker een VMBO met een moeilijke populatie, dat is zwaar werk. Moeilijk werk, professioneel.
Daar moet je echt veel voor kunnen.
Echt veel voor kunnen.
Hoge kwaliteit ambacht.
Als je voor hetzelfde geld ergens in een of andere witte aangehaakte omgeving...
Gymnasium kan doen.
Ja, of zelfs
als je koopmans waar je pannenkoeken van moet bakken. Ja, dat is toch anders.
Zelfs is het wel ook gewoon een VMBO met dezelfde inhoudelijke uitdaging, maar niet die culturele erbij. Nou, daar moet dan geld bij. Daar ben ik helemaal voor. Maar die docent die daar aan tafel zat, die... zei iets fantastisch. Hij zei namelijk, ja, ik heb altijd meer geld, prima. Dus hij was daar niet tegen. Maar hij zei, wat ik vooral wil, is dat je me minder leerlingen geeft. Dus dat je dat is dus ook dat je die spelregels ontwerpt, dat het spel zo gespeeld kan worden. Hij zit daar niet voor het geld. Want als hij veel geld had willen verdienen, was hij al lang weg geweest of iets anders gedaan, of weet ik het dan niet meer. Hij zit daar, omdat hij passie voor zijn vak heeft. Dus wat je moet doen, is het zo organiseren dat dat vlammetje blijft branden. Dat het professionele vlammetje, wat je moet veronderstellen, Want anders dan...
Dan ben je nergens meer.
Ja, ja, nee, als je alleen maar spelregels hebt en niemand wil het spelen, heb je niks. Dus als je alleen maar...
Je moet uitgaan van de intrinsieke motivatie om iets goeds te willen doen binnen die spelregels.
Ja, en dan moet je denken, wat wakkert nou zijn vlammetje aan? En dan is er geld erbij, is dan een soort brevet van onvermogen eigenlijk. Zeg maar, nou, er moet geld bij en hoe zie je dat ook?
Ja, en als je nog geen plan hebt, doen we het in een fonds en dan hebben we ook klaar.
Dan zijn we ook klaar met geld stampen. Dat is maar wat hij eigenlijk vroeg was ruimte voor zijn eigen professionaliteit. In de zin dat hij de tijd had om te kunnen doen wat hij leuk vond, namelijk maatwerk verlenen aan die scholieren die hij gaf. En dat is natuurlijk, dat ligt eigenlijk op tafel. We denken vaak in de politiek dat we problemen kunnen oplossen met een zak geld er tegenaan gooien. En kleinere klassen zijn natuurlijk ook een kwestie van geld, maar dat zit wel.
Dat is een ander soort geld.
Ander soort geld. Het zijn de spelregels die het dan maken, omdat hij het langer volhoudt, meer plezier in zijn werk heeft, als hij het kan doen op een manier die aansluit bij zijn vlammetje. Het vlammetje van de professor.
Plus, wat ik er zelf wel interessant aan vind, aan deze beweging in feite, dat je onderkent dat kwaliteit leveren niet altijd een individuele transactiekwestie is, maar ook gaat om het kleine gemeenschapje klas, de omstandigheden waaronder, de context waarin je met elkaar zit, dat het daarvan afhankelijk is. En dat vind ik, in dat opzicht ben ik wel hoopvol voor de toekomst, omdat we volgens mij steeds vaker zien dat die context bepalend is voor de kwaliteit en niet zozeer alleen maar de regels of de hoeveelheid geld die je erin stopt. En daarom vind ik het leuk dat jij meteen begon natuurlijk van, hoe kan je nou goede regels maken? Ja, eerst door je te verdiepen in mensen en de context waarin zij zitten. Dat is wel een aspect van regels maken, beleid maken, kwaliteit definiëren. Ja, gaan we daar beter in worden, Geerte, als je om je heen kijkt? Doen we dat goed?
Poeh.
Want dat is in feite ook een verlangen naar een soort... Ja, dat zou ik misschien geen maatwerk willen noemen, maar wel naar... Nou ja, ik introduceer zelf de term beleidsbeheer. Dus dat we niet beleid gaan maken, maar dat we hem beheren in de context. Van wat gebeurt hier nou? Wat is hier nou nodig? En dat je dat dan weliswaar weer wil veralgemeniseren en dus een beetje uit de context moet zien te halen. Maar dat je elke keer de toetssteen neerlegt in de werkelijkheid in plaats van in klopt het op papier. En dus dat is een beetje de beweging die we zouden moeten en misschien ook wel kunnen maken.
Ja, nou, ik denk het zal... Ik heb er niet speciaal voor doorgelet, maar het zou mij niet verbazen als het dan een golfbeweging is. En dat je dat de wal het schip keert. Hè? Dan, dat er op een gegeven moment de beleidsvorming zo losgezongen is van de uitvoeringspraktijk dat er toeslagenschandalen ontstaan.
Ja, je ziet het ook, hè, met allerlei schuldenlabs, garages, pilots, de doorbraakfabrieken.
Ja.
Iedereen is aan het proberen om het beleid passend te maken op de werkelijkheid. Terwijl daar is het in principe voor bedoeld, maar blijkbaar gaat daar toch iets mis.
Ja, dat er dan tegendruk op komt. En ik denk, mijn hoop zit hem eigenlijk in een goede wethouder. Er zijn wel beroepsverenigingen voor mensen die bij de sociale dienst werken enzovoort. En daar zijn wel opleidingen voor. Maar er wordt niet altijd even uitbundig gebruik van gemaakt, om het voorzichtig te zeggen. En als je daar dan, als je gewoon eerlijk bent en op een verjaardag gaat vragen, waarom is dat zo? A, omdat ze er geen tijd voor hebben. Het komt er gezellig bij. Hè? Jouw baas vindt het geweldig als je die opleiding volgt, maar hij haalt niks van je werklast af. Dus niet zo dat je zegt, je hebt 3 dagen vrij om die opleiding te volgen. Het is vooral fantastisch dat je doet, maar in je eigen tijd. Want de werklast,
productie draaien.
Die blijft gewoon gelijk. Dus formeel heb je een vrije dag daarvoor, maar niemand zegt, je hoeft even minder dossiers te doen. Dat zie je gebeuren. En... je wil, als je echt de mogelijkheden van een professional wil pakken, dan moet daar een bestuurlijke dekking boven liggen. Daar moet een wethouder van zeggen, ik wil dat jij met jouw collega's uitzoekt in welke gevallen de hoeveelheid winst die we boeken met zo'n traplift enzovoort, dat gemaximaliseerd is. Ik wil dat jij dat met andere specialisten doet die dat vak uitoefenen. En wat jij dan
maak je bedoelt, eigen professionele norm.
Maar daar moet een bestuurder van zeggen, dat is waar je uiteindelijk op afgerekend wordt. Want als zo'n professional effectief de ruimte krijgt om te doen wat nodig is, maar zolang het budget niet wordt overschreden of zolang de zware voorzieningen niet al te uitbundig worden toegekend, dan wordt hij niet op zijn professionaliteit aangesproken. Dan wordt hij gewoon als een soort ambtenaar zonder richtlijnen aangesproken. Maar hij weet, ik kan het verkeerd doen. Want als ik degene ben die te veel interne begeleiding heeft geïnitieerd, dan gaat de wethouder kijken wat ik aan het doen ben. Want het kost te veel. En dan zie je dat er structuren komen. Dat als er wat kostbaardere voorzieningen nodig zijn, ja, dat het allemaal via het stadhuis moet.
Nou, en ook dat vind ik dan ook altijd zo tragisch. Dat zo'n gemeenteraad ook in beweging komt als de budgetten overschreden worden.
Ja, een van de weinige punten. Maar daar zou de debat over moeten worden gevoerd. Zeggen van, nou, hoeveel ruimte geven we? Is dit echte professionaliteit? En is er dan zo'n wethouder die zegt, die als bestuurder zegt, hier sta ik voor. Dit is echt een beroepsnorm waar ze bij elkaar op van toezien enzovoort. Dit is echt te vergelijken met die chirurg die heupoperaties doet. Dit is gewoon betalen wat aan het eind van de dag blijkt dat het kost. Misschien een klein beetje op de organisatie.
Dat lijkt me nog wel als wethouder nog wel leuk om te doen. Maar dat betekent dus ook dat je als wethouder hardop moet durven zeggen, daar zijn we nog niet. We hebben die lat nog. Die lat ligt daar en we halen hem nog niet.
En je moet je personeel zo het gevoel geven dat zij als vanzelf bij beroepsgenoten zeg maar aankloppen voor guidance, omdat ze het met elkaar moeten zien uit de dokteren wat de professionele norm is voor dit soort gevallen. Dan want ze zeggen, het is geen kwestie van enige vorm van medische professie. Het is gewoon een beleidskwestie. Hebben we er veel geld voor over, ja of nee?
Ja, en mensen vinden het gewoon fijn om een paar uur met iemand te kunnen praten. En dat is ook oké, willen we best voor betalen. Maar dat is iets anders.
Ja, met zo'n wethouder, daar zijn echt mooie voorbeelden van. Die wethouders die daar echt voor gaan. Die dan die cultuur en organisatie pompen waarin echt professionaliteit wordt gewaardeerd. En de afwijking daarvan. Als je gewoon als zo'n wethouder zelf denkt, ja, dat is gewoon onzin, we gaan het anders doen. Of ik heb hier vertrouwen in enzovoort. Ja, daar. En dat denk ik ook. Dan brengen we het helemaal weer thuis. Maar wat de waarde van het lokaal bestuur is, omdat het een alternatief biedt voor een overheid die alleen maar top-down is georganiseerd, zoals de UWV is. Daar is een alternatief voor in de plaats gekomen, in de zin dat er uiteindelijk op een soort benaderbaar niveau allemaal wethouders zitten die je daarop kunt aanspreken. Dat er allemaal wethouders zitten die uit verschillende delen van de maatschappij afkomstig zijn, die allemaal een vinger hebben opgestoken om verantwoordelijkheid te gaan dragen in het publieke domein. En die ook de ambitie hebben, de meeste en zeker aan het begin, om dat aanspreekbaar en transparant is voor de deductie van, nou, ik ga namens de gemeenschap iets doen. Ga ik hier besturen? En dat is niet het invullen van een top-down bedachte beleidslijn. Maar het is het proberen te reageren op wat nog rechtvaardig is. Aanspreekbaar te zijn aan volksvertegenwoordigers of het goed is ingezet. En ook de kosten in de cloud houden. En zo wordt dus alles bij elkaar. En ja, om dat dan zo eigenlijk als machtsuitoefenaar aanraakbaar te zijn. Aangemoedigd te kunnen worden en uitgescholden te kunnen worden. Dat is eigenlijk de definitie van goede decentralisatie. Dat is, zolang dat nog wel zo georganiseerd blijft, geloof ik dat er wel heel veel responsiviteit in het openbaar bestuur blijft zitten.
Ja, maar dan heb je die trechter nodig van zo'n, in dit geval benoemde wethouder, die niet alleen als persoon dat allemaal wil, maar ook als functionaris en als institutie dat allemaal wil.
Ja, en ook kan, ook mag.
Ja.
Dus misschien dat is
ook de ruimte krijgt van de raad om
de ruimte krijgt voor de raad
om dilemma's te delen of om casuïstiek op tafel te leggen. Ja.
Hij moet omgekeerd de raad ruimte laten om casuïstiek op tafel te leggen. Moet het zelf ook doen.
Ja.
Dus het gaat natuurlijk. Je bent uiteindelijk zo rechtvaardig als het keukentafelgesprek gelijkwaardig is. Dus die ervaring aan het eind van de rit met die individuele kwetsbare burger, dat is wel waar het om gaat. En als dat in een individueel geval niet goed gaat, dan moet de raad dat aan de orde kunnen stellen. Gewoon kunnen zeggen, er was een vernederende ervaring wat daar is gebeurd. En omgekeerd moet de wethouder kunnen zeggen, ja, ik kan het wel, maar het kost zoveel geld dat de bibliotheek dicht moet. Zegt u het maar.
Ja.
Dat is een onmogelijke keuze, weet ik ook wel. Maar wat dan wel?
Ja, ja. En in ieder geval dat we het hardop beleven met elkaar, dat dilemma. En dat we ook geen onrealistische verwachtingen neerleggen bij de professional. En tegelijkertijd ons realiseren, ja, we moeten het ook allemaal met elkaar betalen.
Ja.
Dus ja, ergens daartussenin is een politieke keuze of een bestuurlijke keuze nodig.
We moeten het betalen en het wordt er niet per se beter van als de overheid het voor je gaat doen en zo. Dus er zitten ook nog de overhangende vraag in als de overheid het gaat doen en het zo uit de leefwereld trekt dat het leven eruit loopt, dan heb je dan heb je het dan beter voor elkaar?
Ja, dat vond ik heel leuk, heel mooi aan het onderzoek van Willemijn van der Zwaard. Ik heb haar ook geïnterviewd voor deze podcast. En die is dus heel erg gaan kijken naar bureaucratie versus professioneel handelen. En naar de de zonder aanziens, maar met aanziens des persoons handelen. Dat dus een soort hele mooie dilemma's oplevert, waarvan zij zegt, in de werkpraktijk lukt dat als professionals die opdracht krijgen. Je moet en geen willekeur doen en je moet blijven kijken naar mensen. En nou ja, dat dus elke keer weer aan diezelfde keukentafel dan weer opgelost moet worden. Maar ik vind ook wel die wethouders, ja, misschien moeten we daar ook gewoon wel wat meer aandacht aan besteden. Hoe die hun werk goed kunnen blijven doen.
Ja, zeker. Vooral ook, ze zeggen wel eens, ik weet niet of dat, ik heb dat zelf niet onderzocht, maar dat wordt beweerd. Hè, 50% van de wethouders sociaal domein heeft dat toevallig in zijn portefeuille gekregen zonder dat hij daar zelf zijn vinger voor opgestoken heeft. Zijn fractie wilde dat graag enzovoort, maar die doet liever sport en zo, dus die doet dat ook. En die is effectief de woordvoerder van de directeur. Ja, de directeur praat eigenlijk beleidstaal.
Ja. Ja.
Die heeft gewoon, zijn taak is dingen door de raad te krijgen.
Ja.
En wat we zouden moeten doen is eigenlijk beter markeren dat die andere 50% die dus zijn politieke verantwoordelijkheid daarin neemt, zeggen wij namens de gemeenschap verdelen hier de zorg, het zorgbudget, het geld wat we hebben om bestaanszekerheid enzovoort en jeugdzorg te verdelen enzovoort. En dat probeer ik op een manier te doen die ik kan uitleggen, ook op individueel niveau, dus niet alleen met indicatoren en met abstracte beleidsnotities, maar vertelt u het maar, heeft u op een verjaardag iets gehoord wat beter kon? Niet weggemiddeld in een of andere enquête, waarbij het toch weer op een of andere manier altijd blijkt dat de burger toch tevreden is.
Ja, je hebt altijd een 6,7.
6,7, ja. Dus ja. Dat komt dan. Maar ik ben bereid, zegt u het maar. Als u iets gehoord heeft, dan gaan we daarnaar kijken. Dus dat je daar echt die politieke verantwoordelijkheid in neemt, dat je daar een persoonlijke, morele en ethische verantwoordelijkheid in neemt, ja, daar ligt die toegevoegde waarde in. Om het aan de gemeente te geven in de first place. Want als dat niet gebeurt, is het gewoon een hele inefficiënte vorm.
Ja, dan kan je beter die directeur gewoon rechtstreeks
aanspreken. Dan kun je die gewoon laten gewoon verantwoordelijk maken in de richting van het ministerie voor Sociale Zaken. En dan moeten zij het onderling maar uitvechten.
Ja, ja, dan wordt het allemaal een stuk efficiënter. Politiek ertussenuit.
Dus die wethouder moet dat vertalen.
Ja.
De raad is voor de raad lastig om daar zelf tussen te komen. En het wordt ze ook niet altijd makkelijk gemaakt. Maar een goede wethouder die ambitie heeft, die maakt het verschil.
Ja, die zet op het menu, ook voor de raad, wat op het menu van de raad moet staan. En trechtert ook wat er allemaal aan verschillende dingen gebeurt naar. Oké, nu hebben we het over een verdelingsvraagstuk of een beleidsregel. Of de omstandigheden creëren waaronder het goede werk gedaan kan worden. En nu, nu moet er geld bij. Of nu moeten we, weet ik veel, de verantwoordingsplicht eraf. Of niet aanbesteden, wel aanbesteden. Of wat er verder maar aan slimmigheid nodig is om dat goed te regelen.
Ja, en die moet dat dan zo. Die moet het proberen. Die moet eigenlijk de raadsleden helpen om op een verjaardag dat te verdedigen. Want als je op een verjaardag wordt aangesproken van wat mij nou is over, wat mijn oma nou is overkomen enzovoort, dat jij dan zegt wat dan enzovoort. En dat je
of kan zeggen, maar dit wist ik niet, hier ga ik iets mee doen.
Ja.
Of dat je kan zeggen,
het is gevolg van dit, we kunnen
het
niet betalen.
We hebben deze keuze gemaakt, het is nu eenmaal zo. Hè.
We
hebben ervoor gekozen dat mensen die hun hele leven een fiets kunnen betalen, als ze niet meer kunnen fietsen, een rollator kunnen betalen.
Ja,
punt. Dat is bij ons de keus.
Ja.
En niet ineens als het een rollator wordt, dat wij hem dan vergoeden, of zo.
En dat is iets anders dan ik zeg, maar u heeft een notitie vastgesteld dat niet, u heeft een budget vastgesteld, dat u heeft een kritische prestatieindicatoren vastgesteld. En dat je eigenlijk probeert, zeg maar, die politieke kant eruit te halen door hem te vervangen door een bestuurskant.
Ja, of dat die de raad te laat is. Bedrijfsvoering waar wij zo fan van zijn. Ja, alles bedrijfsvoering en dan is er niks meer politiek.
Maar ik dat terugvertaald, zeg maar, we kunnen wel die relator aan uw oma geven, maar dan kunnen we de bibliotheek niet meer openhouden, zegt u.
Ja. Ja, en dat het dan ook echt klopt, die vergelijking.
Ja, het moet wel kloppen. Het moet een faire en eerlijke en realistische vergelijking zijn. Je kunt er niet voortdurend met de bibliotheek aankomen zetten om alles tegen te houden. En wel 10% marge in een of andere zorgcowboy geven.
Nou ja, dat. Dus het is wel, dan heb je nog weer eens ergens een rekenkamer nodig om dat eens voor je te onderzoeken. Superleuk. Super bedankt, Geert, voor het gesprek. Heb ik misschien nog iets wat je denkt, ik heb nog een hang-up die ik nog kwijt wil, nu ik je toch spreek.
Nee, ik denk dat alles wel. Dus
alles is er veel wel.
Ja, we zijn zelfs uitgekomen bij mijn favoriete stokpaardje. Dat ervaring veel betrouwbaarder is dan een mening.
Ja, dat is absoluut zo. Dat is absoluut zo. Nou, hoe we daar nou een mooie vorm aan gaan geven. En zonder willekeur en de hele rimram. Dat gaan de komende 4 jaar weer uitwijzen. Nou, dankjewel voor het gesprek.
Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieinuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer.